De Heere God, Vader in hemel, dank u wel ja, dat Anton zo in ons midden is. Hij heeft zich voorbereid hier op deze dienst. Hij heeft een woord voor ons van u. Heer, ik wil u zo bidden om uw zegen over zijn spreken. Dat het niet alleen spreker zal zijn, Heer, maar dat het ook wellicht tot een verandering in ons leven mag leiden. Dat ons mag raken daar waar het geraakt moet worden, dat ons mag bemoedigen, wellicht mag troosten. Heer, maar ik wil u bidden of u tot uw doel wilt komen, Heer, ook door het spreken van Anton heen. Dank u wel, Heer, voor wie u bent, in Jezus' naam. Amen.
Amen. Goedemorgen. Ik was onder de indruk eigenlijk van hoe de liederen eigenlijk allemaal al een soort gebed kunnen zijn. Het was ooit Augustinus die zei, zingen is twee keer bidden. En ik denk dat in de liederen die we net hebben gezongen, dat er misschien voor iedereen wel een soort gebed tussen zat. Dat als wij zingen, wij zien Jezus, dat soms misschien een gebed tegen beter weten in is. Dat we in dat lied ook omstandigheden benoemen en die het leven op ons pad kan werpen, dat het ontzettend moeilijk kan zijn om Jezus te zien. Jezus, waar bent u nou als u een goede God bent? We kunnen soms wat te verstouwen krijgen op ons pad. En dan is het fijn dat je kunt zingen, dan is het fijn dat je samen op kunt trekken, dan is het fijn om een gemeenschap te hebben. Nou, over dat samen optrekken, daar ga ik het vanmorgen, wil ik het graag met jullie ook over hebben. En ik moest daarbij ook denken, ik hoef niet heel ver terug te gaan naar vorig weekend. Vorig weekend was ik mee bij een vader-zoon weekend van 4M. Ik mag daar nu al een paar jaar als coach betrokken zijn. En tijdens dat weekend komen 60 vader-zoon koppels komen. In dit geval naar Winterberg, Duitsland toe, om tijd en geld en energie te investeren in zichzelf, maar ook in hun onderlinge relatie. En als coach, soms dan wordt er gevraagd van, hoe zie jij je rol? En ik zeg dan van, ik ben eigenlijk iemand die gewoon mag meelopen. En Als meeloper zie je soms dingen anders. En soms kan alleen je aanwezigheid en hier en daar een reflecterende vraag kan al genoeg zijn. En dat is ieder jaar weer een voorrecht. 4M, jullie kennen misschien de organisatie wel. Die organiseren allerlei activiteiten die gericht zijn op eigenlijk iets wat vast is komen te zitten om weer los te maken. Het kan gaan om jouw persoonlijke ontwikkeling, het kan gaan om jouw partnerrelatie, het kan gaan om de relatie met je zoon of je dochter. Het kan gaan om je hart voor gerechtigheid en om in beweging te komen. Ze willen het eigenlijk weer losmaken, datgene wat vast is komen te zitten. En het verhaal wat vanmorgen centraal staat, daar zie je dat eigenlijk ook, dat iets is dichtgegaan, maar gaandeweg het verhaal zien we dat weer open gaat. En het verhaal wat ik graag met jullie wil gaan lezen, is het verhaal van de Emmausgangers. Wat staat in Lucas 24. Dat is een verhaal wat eigenlijk op eerste paasdag zich afspeelt. Dus het kan zijn dat je denkt van, goh, waarom behandelen we dat nou? Maar ik geloof dat God ook vanmorgen daar op een specifieke manier doorheen wilt spreken. Klein beetje context. Het is dus de zondag na Goede Vrijdag. Daartussen heeft Sabbat, de zaterdag, gezeten. En voor de Joden de eerste dag van de week. En ze vierden op die dag ook het Pesachfeest. Maar de volgelingen waren niet echt in de feeststemming, zou je kunnen zeggen. Hun Heer die had geleden aan het kruis, die was gestorven. En nu op die derde dag zaten ze eigenlijk nog in verbijstering bij elkaar. Nou, dat gezelschap dat bestond uit ongeveer 70 volgelingen. En ja, je leest in het begin van het hoofdstuk 24 over de vrouwen die bij het graf komen en die constateren het graf is leeg. Ze hebben daar een ontmoeting met de engelen en als ze daarvan terugkomen, ja, dan treffen ze eigenlijk een hoop ongeloof en een hoop onbegrip bij de andere leerlingen. Het leek in ieder geval geen indruk te maken. En er wordt zelfs in vers 11, wat we nu dan niet behandelen, maar worden hun ervaringen weggezet als kletspraat. En ja, konden ze het gewoon niet bevatten. Nou, dat is een beetje de setting waarvanuit we in dit verhaal stappen. En het verhaal dat is Lucas 24 vanaf vers 13 tot en met 35. Hij staat ook op de beamer. Als je je Bijbel bij je hebt, lees hem dan mee. Ik lees hem vanuit de Herziene Statenvertaling. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien, dat is ongeveer 11 kilometer, van Jeruzalem verwijderd was. En waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En dat gebeurde terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hem, welke dan? En zij zeiden tegen hem de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen, hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn ons versteld doen staan. En toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij, Jezus, zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft wat al de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de geschriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. Maar zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij ons onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden zij terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Ik lees nog even door tot 35. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover. Nou, dit verhaal maakt eigenlijk onderdeel uit van een drieluik. Lucas 24, die begint dus met de ontmoeting. Ja, eerst tussen de vrouwen en de engelen. Later komt Petrus daar ook nog met een aantal bij het graf. Dan komt deze ontmoeting, waarbij Jezus aansluit bij twee van de leerlingen. En het hoofdstuk dat sluit af, waarbij Jezus zelf in hun midden komt in het huis, terwijl de deuren gesloten zijn en opnieuw aan hun verschijnt. Nou, dit verhaal dat is voor theoloog Andries Baart, is dit de basis geweest voor een pastorale stroming, die ook wel de presentiebenadering wordt genoemd. Nou, in die benadering ligt de nadruk in het aanwezig zijn, het luisteren, delen en het hebben van een gemeenschap met elkaar. Hij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar pastoraat, vooral in de context waar armoede en verslaving en nou ja, een beetje de randen van de maatschappij, waar daar pastoraat wordt bedreven. En ik heb de preek het thema gegeven, je mag hem wel eventjes, volgens mij stond het op de eerste sheet, radicaal aanwezig. Dat is een term die hij ook gebruikt, wat eigenlijk de houding van die pastor in die context, wat daarin gevraagd wordt. Nou, misschien moet ik die woorden eventjes uitleggen, want zowel radicaal als aanwezig kunnen verschillend geïnterpreteerd worden. Radicaal houdt eigenlijk in volledig toegewijd. En radicaal, dat stamt af van het woord radix, dat houdt in geworteld. Dat je eigenlijk vanuit een diepe geworteldheid iets doet. En in dit geval aanwezig bent. Dat je niet aanwezig bent om daar zelf iets te halen. Of omdat jij denkt dat jij echt eventjes de situatie gaat veranderen. Nee, maar gewoon vanuit wie jij bent, ben je aanwezig. Maar ook het woord aanwezig zijn, dat kan je ook verschillend interpreteren. Als we zeggen van zo, die is aanwezig. Dat is over het algemeen niet heel positief. Maar hier gaat het om, hey, ben jij er? Ben jij er echt? En ik geloof dat dat ook in deze tijd onder druk staat, aanwezig te zijn. Dat er constant aan alle kanten aan ons getrokken wordt, een appel op ons wordt gedaan. En dat we misschien wel meer dan ooit in deze tijd het nodig hebben dat er mensen zijn die radicaal aanwezig zijn. En daar wil ik jullie mee in meenemen deze morgen. En het mooie is dat we hierin niet iets nieuws ontdekken, maar dat we eigenlijk aansluiten bij wie God is. Zijn naam is Yahweh, ik zal er zijn. Hij is radicaal aanwezig. En hij zegt ook, hè, op die plek daar waar twee of drie bij elkaar komen in mijn naam, daar ben ik in het midden. Het is zo het hart van God om radicaal aanwezig te zijn op plekken zoals Emmaus, de weg naar Emmaus. Nou, die weg naar Emmaus die staat eigenlijk symbool voor iets groters. Misschien voel je het al wel een beetje aan. Dit was niet zomaar een wandeling, maar die wandeling naar Emmaus, dat waren twee misschien wel verslagen leerlingen. Ze kwamen daar uit Jeruzalem en dat gezelschap, dat zat er bedrukt bij. En ik kan me maar zo voorstellen dat deze twee weer naar huis gingen. Terug naar hun oude leven. Dat ze misschien wel voor eens en voor altijd van plan waren om Jeruzalem achter zich te laten. En ook om hun geloof daar achter te laten. Zo vertwijfeld zijn ze onderweg. En zo is die weg van Emmaus is een pad, denk ik, waar we ons ook mee kunnen identificeren. Een pad waar rauwheid, waar we net ook over zongen. Van, hey, ook in die omstandigheden waarin het zo onder druk staat. Dan hebben we het zo nodig dat iemand bij langskomt. En op ons pad aansluit. Dat is het voorbeeld. Eigenlijk wil ik jullie 5 simpele dingen aanreiken die we uit dit verhaal mogen leren van het voorbeeld van Jezus. En dat eerste voorbeeld van Jezus, mag je wel eventjes op de beamer zetten, is meewandelen. Want dat is wat Jezus deed. En het staat er zo mooi, in ieder geval bij mij in de HSV-vertaling, dat het gebeurde dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Meelopen, aansluiten op iemand anders zijn pad. Dan moet je bereid zijn om eigenlijk even je eigen grond te verlaten en om aan te sluiten bij de ander. Weet je, het is een figuurlijk meewandelen, maar soms misschien wel letterlijk naast een ander te staan. En daarvoor is het nodig om eventjes je eigen principes, je eigen overtuigingen heel eventjes los te laten. Weet je, dat betekent niet dat je opeens niet meer je idealen in je hart mag dragen. Maar ze kunnen soms zo in de weg staan. Voelt u die ook aan? Dat op het moment dat je bij iemand, ja, iemand in je leven, dat je voelt van ja, ik zie je nood, maar ik zie ook zo dat jij een heilloze weg bewandelt. Of ik zie ook zo in jouw leven dingen waar ik mij totaal niet mee kan verenigen. En dat weerhoudt je eigenlijk om echt te verbinden. Ik moet denken aan Piet. Een dakloze, verslaafde, psychisch verwarde man. Die Bartje en ik hebben mogen leren kennen. Gewoon een keer voor ons op de straat. We wonen midden in de stad, daar komt van alles bij langs. En op een dag kwam hij op ons pad. Wij stapten niet bij hem op het pad. Maar dat hebben we wel gaandeweg moeten leren. Want hij was de helft van de tijd was hier onder invloed. Hij stonk, hij verzorgde zich niet goed. Hij brabbelde van alles. Soms wel zelfs hele goddeloze en onterende dingen. En ik kan nu zeggen dat Piet een zegen is geweest voor mijn leven. En ik denk wel voor ons allebei. Omdat we leerden om gewoon belangeloos aanwezig te zijn. Om geen dubbele agenda te hebben, om geen grote ambities te hebben, maar gewoon ja, aan te sluiten bij zijn levenspad. Met hem mee te wandelen. Weet je, hij heeft er niks aan dat ik hem verkondig wat voor prachtige keuzes ik in mijn leven maak en hoe ik omga met mijn financiën of hoe ik verslavingsvrij door het leven kan gaan. Daar heeft hij niks aan. Hij heeft veel meer aan een luisterend oor. Gewoon iemand die naast hem gaat staan en gewoon er is. Weet je, dat is ook het voorbeeld wat Jezus ons liet zien. En wat ook tot verbijstering zorgde bij de schriftgeleerden en de fariseeërs. Die Jezus, die ging om met hoeren. Hij zocht tollenaars op. Hij kwam in een ruimte bij de dode Lazarus. Allemaal, hij doorbrak allerlei etiketten, allerlei normen, allerlei principes die in die tijd totaal not done waren. En Jezus, ons ultieme voorbeeld, laat ons zien dat je ja, met iemand kan meewandelen zonder dat jij misschien een compromis maakt in je hart en het gevoel hebt dat jij iets van jezelf moet inleveren. Meewandelen, het voorbeeld van Jezus. En dan stel ik u ook maar gelijk de vraag van, hey, zou het kunnen zijn dat er iemand in jouw leven is, in jouw directe omgeving, waarvan jij gelijk nu weet van, ja, dit is iemand, hij of zij staat ver van mijn bed. Maar zou het kunnen zijn dat God diegene wil gebruiken in jouw leven? Of misschien moet ik het anders zeggen. Kan het zijn dat God jou wil gebruiken voor diegene om gewoon mee te wandelen? En dan is het ook nodig, dat heb ik zelf ook ervaren, om ook je hart zacht te laten worden. En misschien wel trots of hygiëne of allerlei idealen eventjes los te laten, zodat je echt kunt ontmoeten. Het eerste voorbeeld van Jezus. Meelopen. Het tweede voorbeeld van Jezus. En ik heb opgeschreven, mag gewoon naar de volgende sheet. Vraag, luister, geef ruimte. Samengevat zou je kunnen zeggen, communiceer. Maar dat is weer zo'n containerbegrip. Dus ik wil hem eventjes ontleden. We zien dat Jezus hier 3 keer een vraag stelt. En is het jullie ook opgevallen wat voor vragen dit waren? 3 keer een open vraag. Wat zijn dat voor gesprekken? Waarom ziet u er zo bedroefd uit? En welke dingen zijn er dan gebeurd? 3 keer een vraag die ruimte geeft. Een vraag vanuit nieuwsgierigheid. Eigenlijk een vraag waarvan Jezus het antwoord allang al wist. Grappig, hè? En dat vind ik zo fascinerend, hè? Dat Jezus hier niet, ja, zoiets heeft van, nou ja, ik weet al lang. Jongens, je hoeft niks meer te zeggen. Ik zal het even voor je samenvatten. Het is ook niet dat hij aannames doet. Ik zie dat je er verdrietig uitziet. Het zal wel komen vanwege dat jullie rabbi is vermoord. Hij heeft ook geen oordeel van potverdorie jongens. Jullie zien er wel bedroefd uit, maar je weet toch wat er beloofd is. Ook niet dat hij zijn mening of zijn ervaringen deelt. En hij stelt zich nieuwsgierig op en hij stelt vragen. En als wij met mensen gaan wandelen, dan is het ontzettend verbindend om gewoon vragen te stellen. Om misschien af en toe ook even stil te zijn, maar hey, wees nieuwsgierig. En dit heb ik echt moeten leren, lieve mensen. Weet je, ik ben opgevoed met, ja, eigenlijk, het hebben van een goede mening. Overal wel een beetje een idee bij te hebben. En wat krijg je dan? Dat is dat je in elk gesprek, ja, wel even je inbreng moet brengen. Want daar heb je mening over. En dat zie je toch net even iets anders. En eigenlijk neem je daardoor een hele grote plaats in. En ben je helemaal niet zo'n prettige gesprekspartner, kan ik je vertellen. Dat in elke situatie dat je reageert van, ja, oh ja, dat heb ik ook meegemaakt. Wap, je trekt het naar jezelf toe. Of nee, dat zie ik toch anders. En dan ga je misschien wel een beetje boven de ander staan. Weet je, en dat is gevaarlijk. Want je kunt best wel, er kan best wel indirect een soort oordeel in zitten. Op het moment dat jij constant, ja, de meningen of datgene wat de ander zegt, dat jij dat op een soort weegschaal legt. Van ja, dit klopt inderdaad wel. Ja, ik kan het beamen. Het is heel goed wat je zegt, want ik ben het met je eens. Weet je, dat jouw mening eigenlijk de norm wordt. Huh? En dat heb ik echt moeten afleren. Zelfs nog in mijn relatie met Bartje. Ja, een huwelijk is ook ergens heel goed voor. Dat jij ook, hè, zoals ijzerscherp, zo scherp de mensen elkaar ook. En dat ik eigenlijk merkte van, goh joh, ik heb best wel over veel dingen een mening. En dat ben ik gaan afleren. En ik ben nog onderweg. Maar zo neem je ook jezelf mee in dit verhaal. En ik weet nog goed dat ik bij een van mijn eerdere werkgevers, toen werkte ik bij een klantenservice. En dan heb je ook zo'n headsetje op en heb je mensen aan de lijn. En mijn teamleider die plakte een papiertje op mijn monitor met 2 letters in hoofdletters. BH. Ik denk, BH, wat bedoelt hij ermee? Dus ik na dat gesprek naar hem toe van, wat bedoel je ermee? En ik hoop dat jullie niet gechoqueerd worden, maar hij zei, bek houden. Ja? Ik was zo druk aan het praten, dat ik en hele lange gesprekken had, maar eigenlijk ook dat ik helemaal niet goed luisterde naar die klant aan de andere kant van de lijn. En dit is me bijgebleven. En ik denk dat als we het hier hebben over vraag, luister, geef ruimte, dat dit ook alles daarmee te maken hebt. Op het moment dat jij een gesprekspartner hebt, heb jij echt aandacht? Luister je echt? Luister je echt naar wat diegene zegt? Misschien zelfs de boodschap tussen de regels door? Misschien zelfs datgene wat iemand uitstraalt en misschien niet helemaal in woorden te vangen is? Dus het voorbeeld van Jezus laat zien, hey, communicatie, dat houdt in dat je eigenlijk nieuwsgierig bent, dat je vragen gaat stellen, dat je goed luistert en daarmee ruimte schept voor die ander. En dat is wat Jezus doet. Het eerste deel van die wandeling, Dat was gewoon één grote... Die leerlingen die konden gewoon lekker leeglopen bij Jezus. En het zat hun zo hoog. En dat was nodig. Dat moest er eerst uit voordat er echt ontmoeting kon plaatsvinden. Geen aannames of oordeel of je eigen verhaal centraal stellen. En ben jij ook bereid? Weet je, ik deelde eventjes mijn eigen... Weet je, het is best confronterend als zo'n teamleider eventjes bek houden tegen je zegt. Moest ik wel even slikken, maar ik heb het wel ter harte genomen. En ben jij ook bereid om als leerling van Jezus om te leren? Als jij hiernaar luistert, dat je denkt van... Hé, maar hier ligt ook nog een les voor mij. Eigenlijk ben ik helemaal niet altijd zo'n prettige gesprekspartner. Of eigenlijk neem ik wel heel veel ruimte in. Dan wil ik je deze les eigenlijk van Jezus aanreiken. Stel vragen, luister en geef ruimte aan de ander. Volg het voorbeeld. En mag je wel even op de beamer zetten. En Jezus die komt dan nadat... Ik denk dat die wandeling die heeft wel een paar uur geduurd. Hè? 11 kilometer door onverharde, heuvelachtige gebied. Dan ben je wel 3, misschien 4 uur onderweg. En eerst hebben die leerlingen lekker kunnen leeglopen. En dan op een gegeven moment zien we dat Jezus het overneemt. En misschien denken jullie, yes, hier stap ik in. Want dit doe ik graag. Graag in een gesprek wil ik de Bijbel openslaan. Wil ik iets van perspectief bieden. Het moet niet alleen maar om jouw verhaal draaien, maar het moet toch ook om de Heer draaien. Hè? En daar kunnen we allemaal hele mooie, vrome dingen over zeggen. Maar vergeet niet dat Jezus, dat dit misschien pas kon gebeuren doordat hij eerst de vorige stappen heeft gezet. De lucht die was wat geklaard. En Jezus die gaat ze niet met de Bijbel om de oren slaan, zoals wij dat soms kunnen doen. Het is niet zo dat hij ze eventjes van, ja, even zegt van nou, maar jongens, nu even het eerlijke verhaal. Jullie hadden dit gewoon moeten weten. Ik vertel het je nog één keer wat alle profetieën zijn geweest. Dan weet je precies wat er nog gaat gebeuren. En vanaf nu moet je het zelf doen. Nee, wat Jezus eigenlijk doet is dat hij perspectief biedt. Dat hij de Bijbel en datgene wat geschreven is, dat hij dat aanreikt om eigenlijk hun ervaringen die zij hebben gehad, om die in een breder beeld te plaatsen. En om ze daarmee een soort rijker inzicht te geven. Weet je, de leerlingen die waren de hoop kwijtgeraakt. Die waren misschien wel het geloof kwijtgeraakt. Die dachten dat de dood het laatste antwoord had. Dat Jezus, de beloofde koning die hun zou bevrijden, dat die ja, eigenlijk als een lam verslagen was. En dat die toch niet was wie zij dachten dat hij was. En wat Jezus doet is dat hij eigenlijk heel liefdevol het woord induikt. En dat hij ze onderwijs geeft. En eigenlijk laat zien van, joh, er is hoop. Hij geeft ze weer hoop. En realiseer je dat hij hier eigenlijk nog steeds een soort van undercover was. Hè? Je zou toch denken van nou, op het moment dat Jezus daar wandelt. Oké, blijkbaar waren ze zo in hun eigen wereld. Of door hun verdriet waren hun ogen vertroebeld. Waardoor ze hem niet herkenden. Maar goed, op het moment dat hun rabbi, hun meester, de schriften opent. Degene die hun daarin al zoveel in is voorgegaan, dan moet toch wel het kwartje vallen. En nee, ook daar gebeurde dat nog niet. Maar het is wel een voorbeeld, geloof ik, wat we mogen navolgen. Dat in ons meelopen met mensen, dat daar ook altijd de Bijbel een plek mag innemen. Niet als vermaning of als correctie, maar als perspectief en om hoop te geven. Er is alle reden om hoop te hebben. Weet je, in onze generatie is er heel veel aandacht voor ons gevoel, onze omstandigheden, onze behoeften. En eigenlijk heeft Jezus daar in het eerste gedeelte heel veel ruimte voor gegeven. Daar mochten ze gewoon lekker, je zou kunnen zeggen horizontaal, daar ging het alleen maar over wat er gebeurd is hier en hoe ik dat heb ervaren en hoe dat lastig is geweest en hoe verwarrend het was dat die vrouwen met zo'n boodschap kwam. Maar wat Jezus doet, wanneer hij het woord ook opent, is dat hij eigenlijk naar boven wijst. Hij geeft een perspectief wat niet meer op deze realiteit gericht is, maar op een andere realiteit. Weet je, en dat is wat ik geloof dat onze generatie ook nodig heeft. Op het moment dat we zo het gevoel hebben dat wij het succes bepalen van ons leven, dat wij het maximale eruit moeten halen, dat het leven soms zo maakbaar lijkt, dat jij alles in de hand hebt. En vervolgens zien we dat iedereen gebukt en vermoeid en belast daar eigenlijk onder gaat, omdat het gewoon niet mogelijk is. Omdat wij niet gemaakt zijn om zoiets groots te dragen. Omdat wij gemaakt zijn om gedragen te worden, te midden van al dat grote. En daarom geloof ik dat dit voorbeeld van Jezus ook een voorbeeld mag zijn voor ons. Dat we het woord serieus mogen nemen en mogen zoeken van waar in deze situatie, waar in dit gesprek kan het woord voor licht, voor hoop, voor bemoediging zorgen. En dan is misschien ook de eerlijke reflectievraag van welke plek neemt het woord in jouw leven in? Want dit model waar ik jullie in meeneem, dat je zou kunnen zeggen dat is ook wel gericht op de ander. Maar je kan pas vanuit het woord putten op het moment dat het woord ook in jou is. Op het moment dat jij het in je hart draagt. En Jezus die was op een top, hij was het woord. Maar op welke plek, op welke manier voed jij je met het woord? Zoals dat hemelse manna elke dag genoeg was voor de dag voor hetzelfde. We hebben elke dag weer voeding nodig. En ik denk dat we hierin ook kerk mogen zijn om elkaar daarin aan te moedigen. Om dat woord echt een centrale plek te geven in het leven. Vierde les die ik denk dat we hieruit mogen halen, dat is de les, mag wel naar de volgende. Jezus die zoekt verbinding. Nou, er is in dit verhaal gebeuren er een paar gekke dingen. En een van die gekke dingen, dat staat in vers 28. Dan komen zij dicht bij het dorp Emmaus. Ze zijn bijna thuis. En dan deed Jezus, alsof hij verder zou gaan. Als je dat zo leest, dan zou je bijna het gevoel kunnen krijgen dat Jezus een beetje een spelletje speelt, toch? Of dat hij, het voelt bijna een beetje als een soort manipulatie. Dat hij zegt van, hoeft niet hoor, ik heb mijn eigen eten wel bij me. Ik red me wel. Dat gevoel zou je erbij kunnen krijgen. Maar wat ik hier lees en wat ik hier proef, is dat Jezus heel graag wil zijn bij mensen die hem welkom heten. En dat de liefde van God, dat die ons steeds weer in de vrijheid zet om daar een keuze in te maken. En dat is verbindend. Het is heel verbindend op het moment dat wij vanuit die vrijheid zeggen, Jezus, ga met ons mee. En je proeft eigenlijk door het verhaal heen, proef je dat er iets gebeurt bij die leerlingen. Want waar in het begin een soort willekeurige voorbijganger zich met hun gesprek bemoeit en even bij hun aansluit, daar is er hier een punt dat zij zeggen van, blijf bij ons. Het is zo fijn eigenlijk dat u bij ons bent. Wilt u nog wat langer bij ons blijven? En dan maakt het eigenlijk niet uit wat voor redenen, wat voor excuses er zijn. Want het was misschien eind van de middag, maar is dat een goed excuus? Nee, ze wilden gewoon graag dat Jezus bij hen was. Weet je, Jezus die dringt zich niet aan ons op. Jezus is een gentleman. En eigenlijk, net als dat dagelijkse manna, vindt hij het ook heerlijk als je gewoon elke dag weer tegen hem zegt, Jezus, blijf bij mij. Ik vind het fijn dat u bij me bent. Hij vindt het fijn om jouw stem te horen. Hij vindt het fijn om te merken van, hey, dit komt van twee kanten. Weet je, zijn liefde is oneindig groot. En onze liefde niet. Maar door ons verlangen uit te spreken, geven we wel iets van blijk. Van, hey, Heer, dit komt van twee kanten. Weet je, in de maaltijd, ze gingen naar maaltijd vieren. En maaltijd was in die cultuur, je zou kunnen zeggen, een van de meest verbindende manieren om met elkaar samen te zijn. Ze lagen aan tafel. Misschien wel zat je wel met je neus net naast de voeten van de ander. Ik weet het niet. Maar het was ontmoeting. Je keek elkaar in de ogen. En ja, je bent opeens even allemaal hetzelfde. Aan een tafel ben je allemaal hetzelfde. Als je hetzelfde eet, misschien als je allemaal iets inbrengt, dan ben je opeens allemaal hetzelfde. En dat zorgt voor verbinding. En dat zie ik ook in de presentiebenadering, in het pastoraat, is dit een wezenlijk element. Dat ook de wederpartij iets mag inbrengen. Dat die ook de gelegenheid krijgt om iets bij te dragen. En daardoor ook het gevoel krijgt, misschien niet alleen het gevoel, maar ook echt de kans krijgt om van betekenis te zijn. Ik merk het zelf ook, ik doe wijkwerk bij mij in de wijk, in Groningen, met jongens van de straat, en daar is soms geen land mee te bezeilen, is dat een goede uitdrukking? Soms echt zoeken naar verbinding. En dan soms kan het al helpen om gewoon een van de jongens te zeggen van, goh, wil jij de hesjes uitdelen? Of wil jij het water pakken? Of wil jij teams maken? Dat er verbinding ontstaat doordat zij ook iets mogen bijdragen. En in een maaltijd zie je dat eigenlijk ook altijd gebeuren. Hè? En ook als iemand voor jou mag koken. Of dat is een soort ultieme vorm die tot verbinding kan zorgen. Dus dat is ook echt een voorbeeld wat we hierin mogen leren van Jezus. En de laatste les die ik met jullie wil behandelen. Ik heb hem genoemd, de les van Jezus, het brengt nieuwe inzichten. Maar je zou het ook, geestelijk zou je ook kunnen zeggen, het brengt openbaring. En het is eigenlijk niet zozeer een les van Jezus, maar het is de vrucht van Jezus. Want dit is iets wat wij niet kunnen afdwingen. Dit is niet een stappenplan wat ik jullie nu aanreik. Zo van als je de eerste vier stapjes doet, dan kom je automatisch bij stapje 5 vrucht. Dit zijn soms processen van jaren en jaren en jaren. En zeker voor mensen die ook in de zorg of in het pastoraat werken. Ik geloof dat Don ook in die sector werkt, toch? Met verslaafden en dergelijke. Albert ook. Ik zie ze al hevig knikken. Dan weet je dat presentie, dat echt lange adem is. Dat soms, dat je denkt van waar doe ik het voor? Maar dat het in zichzelf gewoon van waarde is. Om eigenlijk waardigheid te geven aan mensen. En hoewel het iets kan zijn van heel erg lang, kan het ook iets zijn van daar is het. Waar de geest van God is, daar kan opeens kan de bedekking verdwijnen. Dan kan die openbaring gebeuren. Als je mij vraagt van hoe komt het dat zij opeens Jezus herkenden bij het breken van het brood en niet al aan het begin van de wandeling of bij het openen van het woord? Ik weet het niet. Het is geen formule. Het is hoe God soms besluit om een soort verlangen, een groeiend verlangen, om dat te beantwoorden. En dat is ook wat we in dit verhaal zien. We zien dat gaandeweg er iets open gaat. Iets wat vanaf het begin was het gesloten. Hun ogen waren gesloten. Maar we zien dat het als een soort plantje aan het ontkiemen is. En dat het openbreekt. Weet je, en dat is ook nieuwe inzichten. Soms is een nieuw inzicht, zoals ik afgelopen weekend bij het vader-zonen-weekend mocht meelopen met 6 koppeltjes. Dat soms het inzicht is van, goh, eigenlijk heb ik veel te weinig tijd vrijgemaakt voor mijn zoon. Eigenlijk weet ik helemaal niet hoe het met hem gaat. Eigenlijk als ik thuis ben, ben ik eigenlijk helemaal niet aanwezig. Soms kan dat het nieuwe inzicht zijn. En dat kan een inzicht zijn wat levensveranderend kan zijn voor die relatie. Maar in dit geval is het een inzicht dat die leerlingen aangekomen in een woonplaats en misschien wel voornemens om nooit meer terug te keren naar Jeruzalem. En wanneer zij ontdekken dat het hun Heere Jezus is. En hij eigenlijk in datzelfde moment uit hun zichtveld weer verdwijnt. Dat niet zorgt voor een nieuwe teleurstelling. Dat niet zorgt voor, nou, nu zijn we er helemaal klaar mee. Maar dat ze zo ondersteboven zijn van wat daar heeft plaatsgevonden. Dat het eerste wat zij doen is direct weer omkeren en terug te keren, die 11 kilometer en 3 of 4 uur wandelen weer terug naar Jeruzalem. En dat is wat nieuwe inzichten kunnen doen. Dat is wat Gods geest kan doen als hij ons aanraakt. Dat kan Jezus doen als wij hem zien in een situatie waarin we hem daarvoor misschien nog niet zagen. Weet je, die weg naar Emmaus, dat is een rauwe weg, dat is een eenzame weg. En ik weet gewoon dat er hier mensen zijn, en als je het zelf niet bent, dan ken jij ze wel van dichtbij. Mensen die zich op die weg bevinden. Misschien wel de weg dat ze hun, misschien wel van plan zijn om hun rug voor eens en voor altijd naar God en de kerk te keren. Misschien zo teleurgesteld en murf geslagen door het leven. Teleurgesteld in mensen, teleurgesteld in God. En in plaats van onze goede antwoorden of op afstand te bidden en te hopen dat ze terugkomen, is misschien wel de boodschap van morgen dat het tijd wordt om mee te gaan wandelen. Om naast ze te gaan staan. Om even onze eigen antwoorden en onze eigen ervaringen eventjes achter te laten. En gewoon te zeggen van, hé, wat is er gebeurd? Probeer eens een open vraag te stellen. Te luisteren. En uiteindelijk misschien ze ook weer te kunnen bemoedigen vanuit Gods woord. En te verbinden. Kunnen we misschien samen optrekken? Kunnen we misschien samen het woord in? Kunnen we misschien samen lekker gaan eten? Kunnen we samen een alfacursus gaan volgen? Verbinding. En dat zal uiteindelijk, vroeg of laat, zal dat ook iets nieuws gaan brengen. Weet je, en ik sluit af. Maar ik moest ook gewoon heel erg denken aan de zin: in aanwezig zijn zit betekenis. Weet je, Jezus zegt, ik ben. Dus alleen al in aanwezig te zijn, zit betekenis. Mag jij iets van hem weerspiegelen? En dan moet ik ook weer denken aan die Piet, die dan af en toe bij ons langskomt, helemaal van de weg. En dat ik denk van, waar is dit goed voor? En dat kun je in de zorg, kun je dat gevoel misschien ook wel hebben. Maar er zit gewoon betekenis in het aanwezig zijn, in je trouw. In het waardig eigenlijk gewoon omgaan met iemand te midden van zijn nood. En we gaan zo dadelijk ook een lied luisteren, waarin dat eigenlijk ook wordt bezongen van, hey, mijn wereld of onze wereld, het heeft Jezus nodig. We hebben het zo nodig om Jezus te zien. En waar ik mee begon, wil ik misschien ook gewoon mee afsluiten. Hey, lees het lied, luister het lied, maar laat het ook een gebed zijn. Dat in jouw leven, maar misschien ook wel in dat leven van die persoon waar jij nu de hele tijd aan zit te denken, dat er meer zicht komt op Jezus. Amen. Nou, dan hebben jullie een luisteropdracht voor thuis. Misschien kan die nog even rondgestuurd worden. Het nummer heet My World Needs You van Kirk Franklin. Maar dat is dan misschien mooi voor thuis. Ja? Zal ik nu dan ook de zegen meegeven? Dan mogen jullie gaan staan. En dan wil ik een gebed van zegen over jullie uitbidden. Ja, Jezus, we hebben veel gezongen, we hebben veel gehoord. En ons verlangen is dat ook als we het niet zien, dat we het uitzingen. Wij zien Jezus. Heer, we hebben het nodig om u te zien. Op ons pad naar Emmaus, als we verward en ja, misschien vol twijfel zijn. Heer, dan hebben we het nodig om u te zien en ook iemand ja, op ons pad te vinden die gewoon met ons oploopt. En ik bid, Heer, dat een ieder van ons zo ja, naar huis gaat met een verlangen in het hart om van betekenis te zijn, simpelweg door mee te lopen. Heer, en zo wil ik deze mooie mensen ook zegenen, Heer, in de eerste plaats met uw aanwezigheid. Heer, met uw naam, de God die heet Jahwe, ik ben wie ik ben en ik zal er altijd zijn. En ik, ja, hij is een goede vader die jou niet uit het oog is verloren. En ik zegen je met zijn zoon Jezus, die niet dood is gebleven, maar de dood heeft overwonnen. Die alles wat hij beloofd heeft volbracht. En ook nu nog, nu wij nog uitkijken naar dingen die nog staan te gebeuren, dan mogen wij ook vertrouwen en vasthouden aan zijn woord. Want hij volbrengt wat hij belooft. En ik zegen jullie ook met de Heilige Geest, de kracht van de Heilige Geest, waarvan Jezus zei, wacht daarop, ga niet vanuit jezelf in beweging komen. Steun niet op eigen inzichten, maar laat je leiden. En ik bid dat je hart zal overstromen van zijn goedheid en zijn liefde. En daarmee zegen ik je om tot zegen te zijn. Vandaag en komende week en de rest van je leven. In Jezus' naam. Amen.
We gaan nog een lied zingen met elkaar. Allard, mag ik je uitnodigen om zo mee te zingen? Hier voorin. En ik wil jullie alvast uitnodigen voor straks, voor napraten over de dienst. Onder het genot van een kop koffie, kop thee. En dan liggen wat lijsten klaar om op je inzet van je talenten op te schrijven.
Ik hou van u, uw genade blijft me dragen, dag aan dag, in de palm van uw hand. Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God. Al heel mijn leven bent u trouw, Heer. Al heel mijn leven bent u goed, zo goed. Zolang u adem aan mij geeft, Heer, zing ik van de goedheid van God.
Uw zachte stem. Hij leidde mij door al mijn dalen. U was dichtbij in mijn donkerste nacht. Heer, ik ken u als een vader. Ik ken u als een vriend. Ik leef met u in de goedheid van God. Al heel mijn leven bent u trouw, Heer. Al heel mijn leven bent u goed, zo goed. Zolang u zing ik steeds van de goedheid van God. Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Heel mijn hart en ziel leg ik voor u neer, ik geef u alles in. Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Heel mijn hart en ziel leg ik voor u neer, ik geef u alles in. Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Al heel mijn leven bent u trouw, Heer. Al heel mijn leven bent u goed, zo goed. Zolang u zing ik steeds van de goedheid van God. Al heel mijn leven bent u trouw. Al heel mijn leven bent u goed, zo goed. Zolang u adem aan mij geeft, zing ik steeds van de goedheid van God. Ja, ik zing van de goedheid van God.
Ik wens u al een gezegende week toe.